Ja, we zijn afgelopen week begonnen met een nieuw onderwerp, namelijk met de verborgenheden van God. Gods verborgenheden. En ik wil met u gaan vanmorgen als uitgangspunt naar de tekst van 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4, vers 1 en 2. Waar Paulus zegt dat wij hem en ook zijn mededienstknechten moeten beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Ja, de Bijbel staat vol van geheimenissen, vol van verborgenheden. En die verborgenheden, de openbaring daarvan, die hebben we nodig. Want zonder die verborgenheden begrijpen wij de Bijbel niet. Is de Bijbel een ontoegankelijk boek? Is de Bijbel een boek waarin je al gauw de draad kwijtraakt? Omdat je denkt, wat gebeurt er nu? Er gebeuren dingen die als het ware niet voorzegd zijn. En als je zo de geschiedenis van de Bijbel volgt, dan blijkt dat Gods plan niet vanaf de eerste pagina daar zo klip en klaar stond. En dat ook dat plan, dat die wendingen kent. Tot op de dag van vandaag. En dat heeft er ook mee te maken natuurlijk. Dat we te maken hebben, ook met een tegenstander. Een tegenstander die dat woord van God ook kent. En ook leest. En net zo goed als je in een, en dat maakt de Bijbel wel duidelijk op de eerste pagina al. Ja, we begrijpen allemaal wel als we in oorlog zouden zijn met een tegenstander, met een ander land, ja, dan zou het raar wezen als de aanvalsplannen en eigenlijk het plan wat we zelf hebben om te overwinnen, als degene die ons aanvoert dat hele plan al zomaar bekend maakt, zodat de tegenstander dat direct zou kunnen lezen. En zo is ook dat plan in gedeeltes bekendgemaakt. De Bijbel bestaat uit 66 boeken. En die 66 boeken zijn niet allemaal op hetzelfde moment geschreven. Dat is in een loop geweest van ongeveer een 2000 jaar. Dat die 66 boeken aan de Bijbel zijn toegevoegd. En totaal de Bijbel met elkaar vormen. Daarom als je naar de eerste schrijver gaat van de Bijbel, dat is Mozes, met zijn 5 boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium, dan vind je daar niet de openbaring direct van alles wat er later ook in die andere 61 boeken, die na Deuteronomium kwamen, wat er ook allemaal bijgeschreven is. Er is een heilsgeschiedenis. En in die heilsgeschiedenis wordt steeds meer openbaar. En ook zitten daar echt zaken in die verborgen waren. De verborgenheden Gods. De Bijbel nu is een compleet boek, bestaande uit 66 boeken. De Bijbel is kanoniek. Dat is de kanon van de Bijbel. En dat is die volgorde die in die Bijbel zit. En die Bijbel is af. Die Bijbel is volmaakt. Die Bijbel is volledig. We hebben de volledige openbaring. En wat Paulus hier zegt in 1 Korinthe 4, vers 1, is dat je die dienaren van Christus moet beschouwen als aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Dus elke dienaar, elke voorganger, elke spreker, elke evangelist, elke predikant, noem maar op. Ja, die moet je beschouwen als aan die de geheimenissen, de verborgenheden Gods zijn toevertrouwd. Die moet als het ware toegang hebben tot al die 66 boeken. Moet daarop de sleutels je kunnen laten zien op die verborgenheden Gods. En die moet hij je kunnen ontsluiten. Die moet hij je kunnen duidelijk maken. Hij moet het kunnen uitleggen. Zodat de Bijbel een pracht van een boek wordt. Niet een boek waarin je de weg gauw kwijtraakt. Maar een Bijbel wat een prachtig mooi plan Gods is, wat aan je wordt ontvouwd. Die geheimenissen waren dus nodig. Vanwege de tegenstander. Vanwege dat niet alles in één keer kon worden geopenbaard. Gebeurtenissen moesten eerst plaats hebben. Christus moest eerst komen. En Christus moest worden gekruisigd. In zijn eerste komst. Christus moest lijden om daarna zijn verheerlijking te kunnen ingaan. En die hele vernedering van Christus, die hele kruisiging van Christus, vind je wel als een verborgenheid in het Oude Testament aanwezig, maar niet klip en klaar geopenbaard. Dan moest je geloof hebben. Dan moest je als het ware een geopend geloofsoog hebben. Om die profetieën die daarover geschreven waren, om die te doorzien. En Paulus zegt ook heel duidelijk hier in Korinthe, in hoofdstuk 2 dat, en hoofdstuk 1, dat als van tevoren bekend zou zijn geweest wat de reden was van Christus' kruisiging, dan zouden de overheden en de machten er niet hebben toegestaan dat Christus zou worden gekruisigd. Als ze het allemaal van tevoren hadden geweten. De tegenstander dacht, toen hij Jezus Christus nagelde aan een kruis, toen dacht hij, ik heb een geweldige overwinnaar. Ik ben een geweldige overwinnaar. Ik heb een geweldige overwinning geboekt. Ik heb Gods Zoon teniet gedaan. Ik heb hem gekruisigd. En heel de wereld heeft hem verworpen. De wereld, hij is in de wereld gekomen als het licht. En Johannes de Doper heeft getuigd van het licht. En de wereld heeft hem niet gekend. Heeft het licht niet begrepen, zegt Johannes. En hij is gekomen tot het zijne. Niet alleen tot de wereld, maar ook tot het zijne. Tot het volk van Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem geweigerd. Ze hebben hem gekruisigd. En heel de wereld, al de heidense volkeren, vertegenwoordigd in het Romeinse Rijk met de Romeinse soldaten die daar stonden en die de nagels als het ware sloegen door de handen en door de voeten en zoals ze hem kruisigden met de Joden daarbij ook medeschuldig. Zowel de heidenen als de Joden, gezamenlijk heel de mensheid, heeft Gods Zoon verworpen. Ze hebben hem niet aangenomen, ze hebben hem verworpen. Ze hebben het licht niet gezien, niet herkend. En Satan dacht, mijn doel is bereikt. Ja, je moest geestelijke ogen hebben gehad om dat te doorzien, dat de kruisiging van Jezus Christus nodig was, zijn lijden nodig was om tot zijn heerlijkheid te kunnen ingaan. En dat stond wel reeds in het Oude Testament, maar het was vervelend verborgen. Zelfs de discipelen die samen met de Heere Jezus optrokken en waar de Heere Jezus dus duidelijk wel in het tweede deel van zijn omwandeling op aarde hen erop ging wijzen dat hij moest lijden, begrepen het nochtans niet. En toen hij ook gekruisigd werd, begrepen ze het niet. En toen hij notabene opstond en voor ons stond, was er nog heel veel voor nodig dat ze het gingen aanvaarden, dat Christus was opgestaan en wat dat nou voor betekenis had in het licht van Gods woord. En hij moest hun verstand openen. Hij moest hun ogen openen. En ze waren zo traag van hart. En het duurde zo lang. Ze waren zo onverstandig. Voordat ze het begonnen te zien. Want het was de verborgenheid van Christus. In Gods woord. Daarom die verborgenheden. Ja, die zijn wel degelijk nodig. Om uiteindelijk Gods plan te doen slagen. Om te zorgen dat Christus de overwinnaar zal blijken te zijn. En niet de tegenstander, niet Satan. Daarom, die verborgenheden Gods. Dat is voor iedere voorganger, voor iedere predikant, voor iedere evangelist. Voor iedere prediker enorm van belang dat hij al die verborgenheden kent. Daarom is het ook een machtig onderwerp om deze winter te behandelen. En overal waar die verborgenheden zich voordoen, dat te beschouwen en te gaan begrijpen. Ja, Paulus zegt hier in 1 Korinthe 4 twee belangrijke dingen. Hij zegt, zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, betrouwbaar te blijken. Ja, hier zegt hij eigenlijk twee belangrijke dingen. Hij zegt in de eerste plaats, namelijk dat hij is een dienaar van Christus, ze zijn dienaren van Christus. En in de tweede plaats zegt hij dat ze uitdelers zijn van de verborgenheden Gods. Want ik lees dezelfde tekst van 1 Korinthe 4, maar de Statenvertaling, en daar staat: alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. Dus twee dingen. Ieder mens houden ons, zegt hij, als dienaars van Christus en ook als uitdelers der verborgenheden Gods. En voor het woord uitdeler staat er het woord oikonomos, de uitdeler. En wat deelt een oikonomos uit? Namelijk de oikonomia, hè? De bedelingen. Want oikonomia is vaak door het woord bedelingen vertaald, terwijl het woord oikonomos, wat hier als uitdeler staat, is het woord bedeler. De bedeler, de uitdeler, dat is het beste. Dus een bedeling is een uitdeling van iets. En wat deelt in feite de oikonomos uit? Hij is een uitdeler der verborgenheden Gods. Ja, dus als Paulus later spreekt over de bedeling der verborgenheid, dan heeft hij het over die bediening van de verborgenheid, het uitdelen van de verborgenheid. Daar komen we later wel op terug. Wat juist in deze tijd betekent dat wij zijn met elkaar het lichaam van Christus, de gemeente. Terwijl Christus het hoofd is. Maar goed, ook over die specifieke verborgenheid zullen we het met elkaar hebben. Die staat in Efeze en ook in Colossense. Maar twee dingen. Iemand die dus het woord verkondigt, is in de eerste plaats een dienaar van Christus. Dat wil zeggen, hij dient Christus. Hij dient Christus. Hij dient geen mensen. En hij is ook niet door mensen aangesteld. Hij is ook niet door mensen geroepen of beroepen. Dat kent de Bijbel niet. Nee, hij is een dienaar van Christus en van niemand anders. Hij is aan Christus ondergeschikt. En hij dient ook verantwoording over alles wat hij verkondigt af te leggen aan Christus. Want hij treedt op namens Jezus Christus. Daarvoor is ook nodig dat hij hetzelfde doet als Christus deed. Namelijk Christus nam de dienstknechtgestalte aan. Gaan we naar Filippenzen 2, dat kent u wel, is een bekende tekst. Maar toch goed om te lezen, Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 5, en ik lees u voor de Statenvertaling. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, naar welke gezindheid was in Christus, welke gevoelen was in Christus, nou dat hij de dienstknechtgestalte aannam. Vers 6, die in de gestalnis God zijnde, geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden, als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Ja, hier zie je dat de dienstknechtgestalte van Christus, die hij aannam, hij nam de gestalte van een dienstknecht aan en hij ontledigde zichzelf. En in die gedaante gevonden als een mens heeft hij zich verder vernederd en werd hij gehoorzaam tot de doodje, tot de dood des kruises. Een dienaar van Christus moet staan in dezelfde dienstknechtgestalte als de Heer Jezus zelf. Hij moet een dienaar willen zijn. En dat betekent zichzelf ook vernederen. Dat betekent knielen. Dat betekent de anderen dienen. Dat betekent de anderen de voeten wassen. Zoals Christus deed. Dat betekent vernederd worden. En dat betekent gehoorzaam zijn. En die aspecten aan het dienaar zijn van Christus, ja, dat zit aan iedere predikant vast. Daarom is het woord dominee, ja, dat is afgeleid van het Latijnse dominus, wat betekent eigenlijk mijn heer. Je spreekt dan iemand aan als een belangrijke heer, als mijn heer. En dan leg je dan echt veel, zoals in de oudheid, de nadruk op dat je wat voorstelde. Maar nou, zo is het niet. Nee, je bent een dienaar. Je bent een doulos. Je bent een slaaf. Je bent niet de heer van de slaaf. Nee, je stelt je op als een slaaf, als een doulos. En je bent gehoorzaam. En aan wie ben je gehoorzaam? Je bent gehoorzaam aan de Heer Jezus Christus. En als je dat doet als dienaar van Christus, dan zal hetzelfde gebeuren, en daar komen we vandaag ook wel tegen, en dan zal hetzelfde gebeuren als Christus overkwam, want daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Het zal je hetzelfde overkomen als Christus. Je zal uitermate worden verhoogd, want God is een beloner. Ja, je hoort niet alleen een dienaar van Christus te zijn, maar je bent ook een uitdeler van de verborgenheden Gods, zoals de Statenvertaling zegt. En de Statenvertaling die gebruikt twee keer dat woord uitdeler, want het staat niet alleen in vers 1, alzo houden ons een ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Ja, een dienstknecht des Heren moet getrouw zijn. En hij moet echt uitdelen. Dat wil zeggen, aan de ene kant is hij richting Christus een dienaar, een slaaf, die gehoorzaam is. En aan de andere kant, ten aanzien van de mens, is hij een uitdeler. Een getrouw uitdeler. En dat wil ook zeggen dat hij autoriteit heeft. Autoriteit tegenover de mensen. Hij treedt op als gezant, als een ambassadeur. Hij vertegenwoordigt Christus. In 2 Korinthe 5, daar spreekt Paulus ook over zichzelf. En dan zegt hij in vers 20, 2 Korinthe 5 vers 20. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u. Hij zegt, wij zijn gezanten. Letterlijk, wij zijn ambassadeurs. En wat doet een ambassadeur? Een ambassadeur die van een land hier in Nederland in een ambassade zit, die gaat ook naar de koning. En als de ambassadeur van een land voor de koning komt, wie vertegenwoordigt dan de ambassadeur? Dan vertegenwoordigt de ambassadeur zijn land. Zijn koning. Zijn president. En hij treedt daarop met autoriteit. En het is als ware op dat moment zo, alsof de koning, die president, die koning, die koning van dat land zelf ontmoet. Zo is het. Een ambassadeur heeft autoriteit. Hij kan optreden in de naam van. Zo treedt Paulus ook op. In de naam van Christus vragen wij u. Alsof God door onze mond u vermaande. Vers, hoofdstuk 6, vers 1. Zeker in de 6 vers 1. Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook. Hij is een medewerker van God. En in vers 4 van hoofdstuk 6. Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods. In, en dat komt allemaal. Ja. Maar Paulus is dus iemand die... De Heer Jezus Christus vertegenwoordigt, die God vertegenwoordigt. Hij treedt op namens God. In de naam van Jezus Christus. En hij heeft dus autoriteit. En dat is als ware die twee zaken die aan het prediken, het verkondigen vastzitten. Dat is een dilemma. Dat is een dilemma. Paulus zegt in Galaten 1, vers 1. Galaten 1 vers 1. Paulus een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden. Paulus zegt, ik ben geen apostel vanwege mensen. Wel nee. Mensen hebben me niet aangesteld. Mensen hebben mij niet tot het apostelschap geroepen. Nee, Christus. Het is door Christus, door Jezus Christus. Hij heeft me geroepen. Hij heeft me aangesteld. Daar ontleent hij zijn autoriteit aan. En als je dan leest hoe hij die autoriteit gebruikt, dan is hij heel scherp, want dan zegt hij, het verbaast mij, vers 6, het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen, tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen, en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, dan zeg ik u nog eens, indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dat zijn nogal wat woorden. Hij is hier enorm scherp. En hij oordeelt hier anderen die deze gelaten in verwarring hebben gebracht met het evangelie waarvan hij zegt dat is geen evangelie. Dat is geen Bijbelse boodschap. Gebruikt hiervoor het woord ander evangelie in vers 7. U laat afbrengen tot een ander evangelie. Gebruikt hij het woord heteros en niet het woord allos. Als hij het woord alles had gebruikt, dan zou je alleen maar één boodschap in de Bijbel hebben, één blijde boodschap in de Bijbel hebben, één evangelie die je verkondigen kan, en dat is het evangelie wat Paulus hier aan de gelaten heeft verkondigd, en een andere evangelie is er niet. Nou, Paulus gebruikt niet het woord alles, Paulus gebruikt het woord heteros, een ander soortig evangelie. In de Bijbel vind je meerdere blijde boodschappen die er verkondigd zijn. En er zijn ook verschillende boodschappen van Gods wegen door de tijden heen verkondigd. En je moet ook als prediker echt oppassen welke blijde boodschap je uit de Bijbel haalt. En welke boodschap je op de juiste bestemde tijd verkondigt. Als je dus geen rekening houdt met het totale plan van God. En je pakt zomaar een boodschap die in de Bijbel staat, en je gaat die boodschap aan in de verkeerde tijd aan de verkeerde mensen prediken, dan heb je de poppen aan het dansen. Dan maak je van de Bijbel een ratje toe. En in plaats dat je dan de Bijbel uitlegt dat een prachtig mooi boek wordt, ja, dan wordt de Bijbel een tegenstrijdig boek. Nee, je dient getrouw te zijn en betrouwbaar blijken te zijn. Als uitdeler van de verborgenheden Gods, waardoor de Bijbel gaat schitteren, waardoor de Bijbel blijkt één compleet boek te wezen. Maar ja, het dilemma waar een prediker in zit, dat is aan de ene kant heeft hij de opdracht van Christus, hij is een dienaar van Christus, en aan de andere kant heeft hij als gezant van Christus autoriteit om aan de mensen het te verkondigen. Maar wat is dan het dilemma? Vers 10. In Galaten 1. Tracht ik thans mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Het probleem altijd is dat de mensen, dat evangelie, die boodschap die van Gods wegen komt, ja, dat ze ja, die moeilijk vinden te omarmen. Dat ze dat eigenlijk helemaal niet willen horen. Helemaal niet eigenlijk daarop willen ingaan. Waarom? De mens wil zich niet inspannen. De mens wil een evangelie horen en dat moet het dan maar zijn. En liefst nog een evangelie wat hun aanstaat. Wat hun behaagt. Maar als prediker moet je vaak een boodschap brengen, een evangelie brengen die verkondigt, die verbonden is aan die verborgenheden Gods die je moet uitdelen. En om die verborgenheden Gods te kunnen begrijpen, daarvoor moet je je geestelijk inspannen. Maar ja, als de mensen dat niet willen, Ja, en het behaagt de mensen niet. Ja, dan wordt het zwaar. En dan kan je twee dingen doen. Of je gaat dan, in plaats dat je een dienaar van Christus bent, word je een dienaar van mensen. In dienst legt van mensen. En ga je prediken wat de mensen graag willen horen. En wat mooi in het gehoor ligt. En waar de mensen heel tevreden mee zijn. Maar wat ga je dan doen? Dan ga je mensen behagen. Maar behaag je God dan? Nee. Als je in onze tijd zou horen, een brief zou ontvangen van die apostel Paulus, zoals de Galaten kregen. En dat je daar geschreven hebt, verbaast mij dat u zo snel je van de genade van Christus laat afbrengen tot een andere evangelie, wat geen evangelie is. En je gaat het keihard zetten. Ze zeggen zoals Paulus deed. En de mensen die deze brief ontvingen, die wisten drommels goed over wie die had. Ze kenden die predikers. Daar waren ze mee bekend. Hij stipte ze één voor één aan hier. En die zegt nog eens eventjes, en ze zijn vervloekt. Dat is nogal niet wat. Nou, als je dat tegenwoordig zou doen, dan zou je zeggen, kom, zo ga ik toch niet met elkaar om. Maar daarom zegt Paulus in vers 10, tracht ik thans mensen te winnen? Nee, als je zo je opstelt, absoluut niet. Of God? Nee, hij zoekt God. Of zoek ik mensen te behagen? Nee, als jij je zo opstelt, zo keihard opstelt, dan zoek je helemaal geen mensen te behagen. Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. En dat is het probleem. Je kan je wel heel coulant gaan opstellen en heel vriendelijk je gedragen, maar ben je dan nog een dienstknecht van Christus? Of ben je dan een dienstknecht van mensen? Wie tracht je te behagen als prediker? En dat is steeds het dilemma. Want waar zit het dan vast, vers 11? Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Hij zegt, het evangelie wat ik verkondig, ja, dat is niet naar de mens. Dat wil de mens ook helemaal niet horen. En dat is altijd het probleem. Je bent een uitdeler van de verborgenheden Gods. En die verborgenheden, die blijven altijd verborgen voor de massa. Alleen de enkeling in het geloof, die gaat erop in. Die strekt zich er naar uit. En die herkent dat de boodschap die verkondigd wordt door de apostel Paulus hier, dat het niet een boodschap is van mensen, maar dat het een boodschap is van Jezus Christus. Een openbaring van Jezus Christus. Die doorzien het opeens. En die herkennen het. Die omarmen het. En die hebben er ook helemaal geen problemen mee. Terwijl de massa er problemen mee heeft. Want evangelie is niet naar de mens. Het ligt niet lekker in het gehoor. De mens wil dat juist niet horen. Wat God te vertellen heeft. En dat is het dilemma. Zo staat een dienstknecht tussen God en mensen. En hij dient onafhankelijk altijd te blijven staan. Ook financieel, liefst onafhankelijk. Paulus bleef financieel expres onafhankelijk. Hij verdiende zijn eigen brood met tenten maken. En er zijn vele teksten erover dat hij zich daarop beroept dat hij niemand tot last was. Dat hij zijn eigen brood verdiende. Dat hij daardoor onafhankelijk van de mensen stond. En dat hij daardoor dat evangelie wat hem was toevertrouwd, die verborgenheden Gods, kon verkondigen. Maar een dienstknecht mag zich ook aan de andere kant ook niet verheffen. Hij mag wel met autoriteit spreken, maar hij mag zich niet verheffen. Hij moet zich ook niet boven de mensen verheven voelen. Hij moet ten alle tijde dienen. Hij is een dienaar van Christus en hij dient. Hij moet getrouw zijn. Getrouw zijn. Wat ook de gevolgen zijn. Hij blijft op koers. Hij blijft op lijn. Wat voor kritiek er ook allemaal is. Hij gaat door. En krijg je kritiek. Als je getrouw je koers blijft volgen. Of je nou veel mensen hebt die achter je aankomen. Of amper een enkeling. Of misschien zelfs niemand. Zoals bij Jeremia die geroepen werd in Gods dienst. En moet je meemaken. Dan ben je een profeet. Dan word je aangesteld, dan ben je de profeet Jeremia notabene, een van de grootste profeten uit het Oude Testament. En als je dan aantreedt en God je roept, dan zegt God tegen je, maar let wel Jeremia, er is er geen één die naar jouw boodschap zal willen luisteren. Ze keren zich allemaal van je af. Ze zullen je allemaal vervolgen. Ze zullen je in de gevangenis en in de kerken gooien. Er is geen één bekeerling die je ooit treft. Niemand die naar je wil luisteren. Dat is wat. Dat moet je zeggen tegen bijbelschoolstudenten. Je wordt geroepen door Christus. Maar Christus zegt van tevoren tegen je. Net als tegen Jeremia. Dat niemand naar je zal luisteren. Ja, dan is het moeilijk om getrouw te blijven. Getrouw. En dat vind je niet bij, dat vind je niet bij allen. Dat vind je maar bij de enkeling. Maar Christus vraagt van de dienstknecht om getrouw te blijven. Getrouw zijn koers te blijven vervolgen. Hij heeft maar één opdracht. Namelijk die verborgenheid door Gods bekend te maken. En ook al willen mensen er niet van horen, ook al hebben ze enorm veel kritiek, hij moet op zijn spoor blijven. En krijgt Paulus dan veel kritiek? Krijgt Jeremia dan veel kritiek? Verschrikkelijk veel kritiek. Staat er ook achter. Als we teruggaan naar 2 Korinthe 4. Sorry, naar 1 Korinthe 4. Daar waren we. 1 Korinthe 4. Vers 3. En wat zegt Paulus daar? Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen. En de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Ja, hij had kritiek. Zelfs veel kritiek. Maar hij zegt, het raakt me niet. Het raakt me maar heel weinig. En het gaat er eigenlijk helemaal niet om of ik door mensen beoordeeld word. Ik beoordeel mezelf zelfs niet, zegt hij. Hij zei, ik ben me wel van geen kwaad bewust, maar daarom ben ik nog niet gerechtvaardigd hoor, in hetgeen wat ik verkondig dat het goed is en dat het juist is. Ik kan mezelf er niet uit rechtvaardigen dat ik zelf zeg, ja, ik ben me van geen kwaad bewust, maar wie mij oordeelt is de Heere. En hij zegt, op die dag dat de Heere mij beoordelen zal, dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Dan zal ieder zijn loon wegdragen, ook Paulus. En ook iedere dienstknecht van God. Ook Jeremia. Ja, wat zijn die verborgenheden, God? Daar hebben we afgelopen keer al bij stilgestaan en gezien dat de eerste keer dat het woord verborgenheid voorkwam in de Septuaginta was, in het Oude Testament, in het Bijbelboek Daniël. Waar het helemaal niet zo zou verwachten, maar je las tekst na tekst na tekst het woord verborgenheid. En daar kan je ook aan zien dat dat die verborgenheden vastzitten aan profetieën. Want ga je naar Amos. Amos, hoofdstuk 3. Amos, hoofdstuk 3. Dan lezen we in vers 6. Amos, hoofdstuk 3, vers 6. Er staat, er wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken. Geschiet er een ramp in een stad, zonder dat de Heere die bewerkt. Voorzeker, de Heere doet geen ding, of hij openbaart zijn raad, in de Statenvertaling staat er het woord verborgenheid, of hij openbaart zijn verborgenheid aan zijn knechten de profeten. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Ja. Je ziet hier dat het gaat in dit hoofdstukje over het profetische woord. Staat er bij mij ook boven. Boven hoofdstuk 3. Het gaat hier over het profetische woord in hoofdstuk 3. En wat zie je hier? Dat in onder Israël, als er wat gebeurde, en ging gebeuren in een stad, ja, God wist daar overal van tevoren al van af. Hij was er ook die dingen toeliet. Hij was soms ook degene die dingen deed. En je staat er dat voordat er allerlei gebeurtenissen plaatsvonden onder het volk van Israël, dat de Heere voorzeker doet geen ding of hij openbaart zijn verborgenheid aan zijn knechten de profeten. En die profeteren. Die maken die verborgenheden van tevoren bekend. Die gaan waarschuwen. En heel het optreden onder het volk van Israël, van al Israëls profeten, was steeds het geïnformeerd zijn van de Heere en die verborgenheid, die verborgen gebeurtenis die dan ging plaatsvinden, voorzeggen, toelichten en de mensen als het ware aanwakkeren om de Heere niet te verlaten, hè, om niet afgoderij te bedrijven, maar om de Heere te dienen. Dat was altijd het doel. Dus je ziet hier dat verborgenheden verbonden zijn met profetie. En dat zag je ook al in Daniël. In Daniël hoofdstuk 2. Waar dat verbonden met elkaar was. Dat zie je trouwens ook in Matteüs 13. Hè, waar we afgelopen keer bij hebben stilgestaan. Waar gesproken wordt over die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Waar je ook ziet dat eigenlijk ook profetie is die in die gelijkenissen naar voren worden gebracht. En verduidelijk worden door de Heer Jezus, is profetie. En ook Handelingen 28 is ook verbonden in feite met profetie. Profetie ten aanzien van het volk van Israël. Dat volk van Israël tijdelijk terzijde wordt gezet en dat het heil Gods wordt gezonden naar de heidenen. Is ook profetie. Als je die hele profetische lijn ziet die vanuit het Oude Testament er is, dan zie je eigenlijk dat de geschiedenislijn van Israël drie keer onderbroken wordt. In de eerste keer in Daniël 2, waar je ziet dat Israëls geschiedenislijn onderbroken wordt, dat Israël moet meemaken dat ze door ongeloof in Babylonische ballingschap zijn weggevoerd en Assyrische ballingschap, en dat de tijden der heidenen aanbreken. En dat die droom van koning Nebukadnezar als het ware de hele tijd omspant die ertussenin gekomen is, wat van tevoren niet bekend was, wat een verborgenheid was. En Daniël maakt aan koning Nebukadnezar die verborgenheid bekend. Van dat er eerst een Babylonisch rijk is, een goud hoofd, en daarna een zilveren borst en armen, Medo-Persische rijk, en dan een koperen buik van het Griekse rijk, en dan die benen, die ijzeren benen van het Romeinse rijk. En in de geschiedenis heen zie je het ook. Maar het was van tevoren niet bekend. Daniël maakt het bekend. En dan komt de Heer Jezus in Matteüs 13. Ten tijde van het Romeinse Rijk. En dan treedt hij op. En dan zou je denken, nou gaat de geschiedenis van Israël weer verder hoor. Ze nemen de Messias aan en alles waar het Oude Testament over gesproken heeft, komt uit. Nee, het is profetie. Want Matteüs 13, dat is aan Matteüs 12 aan vooraf. In Matteüs 12 verwerpen ze de Messias. En in Matteüs 13 begint de Heer Jezus te openbaren door middel van profetie die hij uitdrukt in gelijkenissen. Ja, dat de geschiedenis weer onderbroken wordt. En dat er weer een verborgenheid, de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen wat nabij was, laat hij zien in die gelijkenissen, wordt weer ver af. En de koning die nabij is, is ook weer ver af. En er komt er een hele tijd tussen, profetie. En denk je in de handelingen, ach, ze hebben de Heer gekruisigd. Maar we lezen toch in het begin van de handelingen dat ze het uit ontwetendheid hebben gedaan en de Heer het hen vergeeft en opnieuw de gelegenheid geeft, vooral in de verstrooiing, de verstrooide Joden, dat zij de Heer Jezus Christus als Messias aanvaarden. En je ziet het ook dat Paulus die verstrooiing helemaal opzoekt en dat Jacobus ook zijn brief schrijft aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En je ziet dat Petrus optreedt. En dat hij ook uiteindelijk gaat naar die verstrooiing. En dat hij eindigt in zijn laatste brief. Dat hij zich bevindt in Babel. Niet heel die verstrooiing wordt bereikt. Maar toch ook die verstrooiing. Ja, de verstrooide Jood neemt ook Christus als Messias uiteindelijk niet aan. En je ziet in Handelingen 28 wat het gevolg is. Je denkt, nou, ze zullen het toch wel aanvaarden nu. Want nu hebben ze toch wel door dat Christus de Messias is. He, door alle tekenen, wonderen en krachten die in de handelingen geschieden, nou zullen hun ogen toch wel open gaan. Nee, ze gingen niet open. En weer is er openbaring van profetie, Handelingen 28. Dat Israël terzijde wordt gesteld en dat het heil Gods aan de heidenen wordt gezonden. Christus aan de heidenen wordt gezonden. En die zullen dan ook horen. Die heidenen zullen dan ook horen, die heidense volkeren. En dat is profetie, dat is de tijd van vandaag waarin we leven. En wie had het allemaal kunnen voorspellen? Vanuit het Oude Testament, vanuit bijvoorbeeld het Bijbelboek, Genesis, Exodus, hè? En Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Ja, dat had je van tevoren nooit kunnen weten. Dat is er dus tussenin gekomen. Dat zijn die verborgenheden. Die verborgenheden Gods. En als je werkelijk een prediker bent, dan ben je in staat om die verborgenheden Gods zo uit te leggen, dat je de lijn van de Bijbel weer helemaal gaat begrijpen. Dat je al die verborgenheden Gods een plek kan geven. En dat je het begrijpt. Gods verborgenheden zijn dus geen mysterieën die voor altijd voor de mens verborgen blijven. Nee, hij openbaart ze voor zijn dienstknechten met het doel dat zij ze uitdelen, dat zij ze openbaren. Maar ze moeten wel getrouw zijn in het dienen. Als je naar Lucas gaat, Lucas 19, Lucas 19, dan staat er in vers 17, en u kent dat wel, dat is uit zo'n gelijkenis, wordt er opeens over die getrouwe slaaf, die goede slaaf gesproken. Dan staat er in vers 17, voortreffelijk goede slaaf, omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over 10 steden. Zij ook nog eens een keer bijleest Lucas 12, Lucas 12, vers 41. Lucas 12, vers 41. Daar is Petrus aan het woord. Daar is Petrus de Heer Jezus zo hoort spreken. Dan zegt hij, en Petrus zei de Heer, zegt gij met het oog op ons deze gelijkenis, of ook met het oog op allen. En de Heer zeide, wie is dan de trouwe, de verstandige rentmeester, die de Heer over zijn bediening zal stellen, om hun op tijd hun deel te geven? Zalig die slaaf, die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Waarlijk ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven en slavinnen te slaan, en te eten, en te drinken, en dronken te zijn, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht, en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem folteren, en hem in het lot der trouwelozen doen delen. Die slaaf nu, die de wil van zijn heer kende, en geen toebereidselen getroffen heeft of niet gedaan heeft naar de wil van zijn Heer, zal vele slagen ontvangen. Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder die veel gegeven is, zal veel geëist worden. En aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. Dat is met nadruk een gedeelte wat de Heer Jezus eigenlijk zegt tegen predikers. Tegen zijn dienstknechten. Zijn directe dienstknechten. Die uitdelers der verborgenheden Gods. De dienaars van Christus. En daar zitten zekere risico's aan vast. Welke kant gaan ze op? Blijven ze dienaren van Christus? Of wordt het dienaren van mensen? Of zijn ze getrouw? Of worden ze op een gegeven moment aan hun roeping ontrouw? En zeggen ze, ach, de Heer blijft al zo lang weg. En ze beginnen dus helemaal niet op tijd het voedsel te geven aan de mensen. Het is mooi dat Jezus in vers 42 daar zo zegt, wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester? En dan gebruikt hij dus hetzelfde woord als je vindt in 1 Korinthe 4, vers 1 en vers 2, waar de Statenvertaling dat woord oikonomos daar niet met rentmeester vertaalt, maar met uitdeler verstaat. Dus Christus zegt eigenlijk, wie is dan de trouwe en verstandige uitdeler? Paulus zegt, ik ben er één van. En je moet getrouw zijn, je moet getrouw blijken te zijn. En Christus zegt, wie is dan die trouwe, die verstandige uitdeler, die de Heer over zijn bediening, over zijn huis, over alle die hem toebehoren, over zijn bediening zal stellen, om hun op tijd hun deel te geven? Ja, daar gaat het om. En ook als je als uitdeler veel hebt om uit te delen, ja, dan word je tot verantwoording geroepen, want Christus zegt er uiteindelijk, ook al ben je getrouw, er staat, van een ieder die veel gegeven is, zal veel geëist worden. En aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. Je zal verantwoording moeten afleggen, rentmeester, uitdeler, over je bediening, over hetgeen wat je uitgedeeld hebt. Als je veel gegeven is, zal ook veel van je geëist worden. Dat zit er aan vast. Aan Paulus zal veel geëist worden. Van hem zal des te meer worden gevraagd. Matteüs 24 geeft ook nog wat licht, want daar komt dit ook voor. Matteüs 24 in de profetische reden. Matteüs 24, vers 45. Dat voegt nog wat toe. Matteüs 24, vers 45. Weer diezelfde vraag. Wie is dan de trouwe en de verstandige slaaf? De doulos, de dienstknecht. Wie is dan de trouwe en verstandige dienstknecht die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Want daar gaat het om. Wie geeft hun voedsel ter rechter tijd? Het gaat om het op de juiste tijd brengen van de boodschap die God voor die bepaalde tijd heeft bestemd. En je bent geen verstandige dienstknecht als je een verkeerd gedeelte van Gods woord neemt, een verkeerde boodschap uit Gods woord neemt en dat verkondigt in de verkeerde tijd aan de verkeerde mensen. Dan misbruik je de Bijbel. En de Bijbel wordt vaak door velen misbruikt, dat ze met onverstand met de Bijbel omgaan. En dat is voor de mensen die het horen ook zo. Mensen die naar predikers luisteren, ja, die dienen ook met verstand te luisteren en het goed te beoordelen. Dat is ook voor de Bijbellezer zo. Als je naar Openbaringen 1 gaat, dan begint het Bijbelboek Openbaring, want de Openbaring is niet van Johannes, zoals erboven staat, maar de Openbaring is van Jezus Christus, zoals vers 1 zegt. Er staat er in vers 3. Zalig hij die voorleest. En zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Zalig hij die voorleest. Statenvertaling zegt zalig hij die leest. Niet die voorleest, maar die leest. Het gaat om lezen. Je moet het woord van God lezen. Je mag het ook voorlezen aan een ander, maar je moet het lezen. Daar moet je moeite voor doen. En moet je nog meer doen? Niet alleen het lezen, maar het ook horen. Met verstand horen. Je moet het ook verstaan, begrijpen. En moet je dan doen? Daarna moet je het ook bewaren. Waar bewaren? Bewaren in je hart. En waarom? Nou, de reden wordt hierbij gegeven. Want Jezus zegt, want de tijd is nabij. Het is blijkbaar, die boodschap van het Bijbelboek Openbaring zal op een bepaalde tijd de juiste boodschap zijn, de boodschap ter bestemde tijd en ook nodig zijn, want de tijd is nabij. In het woord van God liggen schatten opgeborgen. Schatten van Gods verborgenheden opgeborgen. Die voor de buitenstaander onbekend zijn. Maar je moet er dus wel tijd voor willen nemen. Je moet het willen gaan lezen. Je moet het willen gaan bestuderen. En die Bijbel doorlezen. Die Bijbel is wel 66 boeken dik. Daar moet je wel studie van maken. Daar moet je wel tijd voor nemen. Daar moet je naar uitstrekken. En je moet het ook willen horen. En je moet willen horen naar die uitdelers van die verborgenheden Gods. Want die heb je ervoor nodig. Die geroepen uitdelers, die geroepen rentmeesters die God heeft aangesteld. Die getrouw hun dienst vervullen. Daar moet je naar horen. Die kunnen je ook helpen om zicht te krijgen in Gods woord. En uiteindelijk komt het bij jezelf neer dat je het ook moet geloven. Je moet het bewaren, opbergen in je hart. Want anders dan wordt de ontsluiting van het woord van God, de ontsluiting van die verborgenheden Gods voor je alleen maar een zaak van kennis. En kennis alleen maakt opgeblazen. Nee. Dan kan je wel denken dat je het begrijpt en dat je het allemaal kent. Ja, dan kijk je het verstandelijk. Maar uiteindelijk, omdat het niet met geloof gepaard gaat, blijft de Bijbel voor je dan toch een gesloten boek. Blijft de Bijbel voor je een mysterie en blijven die verborgenheden voor je een mysterie. Door ongeloof moest de Heer Jezus ook in Matthäus 13 in gelijkenissen gaan spreken, weet u nog wel? Dat kwam door ongeloof, nergens anders door. Als het lezen en het horen van het woord van God en ook het lezen en horen van die verborgenheden Gods niet met geloof gepaard gaan, hou dan maar op. En dan krijg je iets heel vreemds. Want ga maar naar Matthäus 13. Dan krijg je iets heel vreemds. Want die verborgenheden Gods, die hier verkondigd worden in Matthäus 13, daar zegt die Jezus van, nou die gelijkenissen, dat zijn de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat zijn dus verborgenheden, die gelijkenissen. En dan krijg je heel iets vreemds. Dan staat er in vers 11 als dan. De discipelen vragen, waarom spreekt u nu in gelijkenissen? Dan weten we wel dat Jezus antwoordt in vers 11. Hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen, ja, die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Ja, je krijgt iets heel iets vreemds bij de verkondiging van de Bijbel. Als je zo'n uitdeler van Gods wegen bezig ziet, terwijl hij die verborgenheid door Gods aan het uitdelen is, dan krijg je heel iets raars. Want dan zegt de massa, die zegt, we begrijpen het, wat er wordt gesproken. We snappen het. Dat zegt de massa. En de massa die Matthäus 13 uitlegt, die zeggen ook, we begrijpen het, want het gelijkt op. En de gelijkenis is om te verduidelijken. En we begrijpen het. Terwijl ze het eigenlijk helemaal niet begrijpen. Waarom niet? Want daarom is het een gelijkenis. Daarom is het een verborgenheid. Nee, hun is dat niet gegeven. Zegt de Heer Jezus. Omdat het u gegeven is die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Terwijl zij zelf, die erbij staan, die scharen, die denken, ja, maar we begrijpen het wel, maar ze begrijpen het niet. En juist degene, en als juist de enkeling, ja, die verstaat het. Waarom? Omdat het bij hem met geloof gepaard gaat. En daarom is het voor hem dat zien is echt een zien. En dat horen is niet alleen een horen, maar een verstaan. Daarom staat er in vers 16. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien. Terwijl de ogen van het volk, wat daarvoor staat in vers 14 en 15. Ja, die ogen hadden ze toegesloten, ze waren blind. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien. En uw oren, omdat zij horen. Ze horen met geloof. Ze verstonden. Ze begrepen het. Dus dat heb je altijd met die verborgenheden. Dat heb je ook met de verborgenheid, het lichaam van Christus. Een groot deel verstaat het niet. Ze zien alleen maar de buitenkant. En zeggen, oh, dat is makkelijk. Want dat gelijkt op. En dan maken ze er van alles van. Ze maken er ook van alles van waar je bij staat. Terwijl er maar een kleine groep altijd is, zoals hier ook in Matteüs 13. Niet de massa, maar de kleine groep. De kring om de Heer Jezus heen, de discipelen, die begrijpen het waarom. Omdat hun gehoor met geloof gepaard gaat. En dat is nog zo tot op de dag van vandaag. Dat zie je ook bij de hele uitleg van Matteüs 13. Want een hele grote groep in deze wereld die zegt, oh Matteüs 13, dat is makkelijk hoor. In gelijkenissen legt de Heer Jezus uit het ontstaan van de gemeente. En daarvoor bestaat het op de dag van het oordeel. Terwijl een heel Matteüs 13 het helemaal niet over de gemeente van vandaag gaat. Zelfs in heel Matteüs vinden we de gemeente van vandaag niet, maar iedereen legt het erin. Wat is het thema van Matteüs 13? Israël. Waar dat koninkrijk der hemelen niet aan Israël in die tijd werd opgericht. En wanneer en hoe dat er dan wel zal geschieden in de toekomst. Dat is het thema. Maar het is verborgen. En men ziet het niet. Men maakt er heel wat anders van. Hetzelfde zie je ook bij de uitleg van Handelingen 28. Vers 28. Waar je ook weer die omslag ziet. Hè? Dat er een verborgenheid daardoor wordt geopenbaard. Als Israël terzijde wordt gezet. Maar een hele grote groep zegt, nee hoor, vanaf Handelingen 2 tot en met Handeling 28, daar vind je juist het ontstaan, dat wordt heel mooi beschreven, het ontstaan van de gemeente. Terwijl in heel Handelingen de gemeente van vandaag niet gevonden wordt en daar nog een complete verborgenheid is. Wat is het thema van Handelingen? Opnieuw de aanbieding van het koninkrijk aan het volk van Israël of ze de Heere Jezus als Messias willen aanvaarden. En ze doen het niet. Dat is het thema van de handelingen. Maar men ziet het niet. Men zegt, oh nee, dat is heel makkelijk hoor. Handelingen kan je zo uitleggen. En dan gaan ze, met z'n allen. Ja, wat is Christus' klacht? Wat was nou Christus' klacht? Op een gegeven moment ergerde hij zich toch. Merk je een beetje. In Lucas 24 komt die klacht tot uiting. Je kent die klacht wel. Lucas 24. Dat de Heer Jezus is opgestaan. Dan ontmoet hij die emmersgangers. En hij raakt zo met ze in gesprek. En die emmersgangers, dat waren volgelingen van de Heer Jezus geweest. Die behoorden tot die scharen die Jezus altijd volgde overal. En dan blijkt dat ze van de kruisiging helemaal niets begrijpen. En dat ze eigenlijk dachten, nou ja, dan is de Heer Jezus dus blijkbaar de Messias niet. En zo waren ze op weg naar huis. Op weg naar Emmers. En wat zegt die Jezus dan? In vers 25. Maar hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. En dat is altijd het probleem. Men gelooft niet alles. En men is zo onverstandig. En men is zo traag in het horen. Men is zo traag in het horen van het hart. En dan gaat hij uitleggen. Vers 26. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Zie je dat dan niet uit het Oude Testament? Dat is al lang voorspeld door die profeten. Vers 27, en hij begon bij Mozes, dat zijn die vijf boeken van Mozes, en bij al de profeten, dat is de rest van het Oude Testament, en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Ja, dan staat er in vers 31, als hij dan zo onderweg een hele Bijbelstudie gaat geven, waar overal over hem al gesproken werd, over zijn lijden, en dat ze moesten verstaan, moest de Christus, moest de Messias dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. Wat staat er dan in vers 31? En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Nou, ze herkenden hem ook aan zijn handen toen hij dat brood brak, maar wat heeft het er helemaal toe geleid? Dat was een heel proces voor ze. Ze begonnen echt te zien wie hij was vanuit het Oude Testament. Dat Christus moest lijden, dat Christus ook moest opstaan om tot zijn heerlijkheid te kunnen ingaan. Dat was het thema en hun ogen werden geopend. En dan krijg je het wat altijd, wat er in dat proces plaatsvindt. Hun ogen werden geopend en ze herkenden hem en hij verdween uit hun midden en ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. Een prediker moet de schriften openen. Die moet opeens dingen laten zien die verborgen liggen. En die er wel in zitten, die er wel zijn. En wat krijg je dan? Dan krijg je een brandend hart. Die emmersgangers kregen een brandend hart toen Christus hen de schriften opende. Vanaf Mozes en al de profeten legde hij hun uit wat in al de geschriften betrekking op hem had. En ze kregen er een brandend hart van. En van een bijbelstudie moet je een brandend hart krijgen. Omdat je wordt aangesproken. Omdat je het licht ontvangt. Omdat je gaat zien. Omdat je tot dat groepje gaat behoren. Niet die massa die zegt, oh dat is makkelijk. Dat gelijkt op. Dat kan ik zo uitleggen. Omdat je behoort tot een veel kleinere groep. Die inzicht heeft. En inzicht krijgt. In die verborgenheden Gods. Uiteindelijk in Christus zelf. Zoals het met de discipelen ook, want in hetzelfde hoofdstuk, dan lees ik in vers 41, als die Jezus dan zich daarna vertoont aan die elf, die, waaraan hij zich nog niet vertoond heeft, na die emmersgangers, dan verschijnt hij aan de discipelen, en als dat dan gebeurt, vers 40, en bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten, en toen zij van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen. Ja, ze wilden het nog niet geloven dat hij was opgestaan. En ze hadden eigenlijk hetzelfde nodig als de emmersgangers, want ze waren niet veel anders dan die emmersgangers. Toen zeide hij, hebt gij hier iets te eten? Ze reikten hem een stuk van een gebakken vis toe en hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Wat had hij dan gezegd toen hij nog bij hen was? Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. En wat deed hij toen hij hun daarop wees? Op alles wat hij gesproken had. Toen was het opeens een lichtfabriek ingegaan, aan, een lampje ging branden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tot hen, al staat er geschreven dat de Christus moest lijden. En ten derde dagen opstaan uit de doden. Enzovoort, enzovoort. Hun verstand werd opeens geopend, zodat zij de schriften begrepen. Er is een wereld van verschil. Daarom, wie zijn wij? Een buitenstaander? Of zijn we geen buitenstaander meer die de Bijbel niet begrijpen? Of zijn we wel degelijk iemand die Jezus Christus hebben aanvaard? Maar hoe nemen we dan kennis van die uitdeling in Gods woord, van die verborgenheden Gods? Is het voor ons alleen maar kennis? Dat we alleen maar kennis willen opdoen? Of is het zo dat het is een lezen en horen, een verstaan en een opbergen, een bewaren in ons hart, gaat ons horen met geloof gepaard, zodat dat die vrucht uitwerkt, zodat ons hart brandende in ons wordt, zodat we ermee bezig zijn en ons verstand wordt geopend, dat we inzicht hebben opeens. Ik hoop, broeders en zusters, dat als we zo met elkaar bezig mogen zijn met die verborgenheden van God in Gods woord, dat dat niet alleen een zaak mag zijn van kennis opdoen, maar bovenal gepaard mag gaan met geloof, zodat het geloofsgroei bij ons teweeg brengt, zodat het een vrucht voortbrengt, zodat het hart geraakt wordt en het hart ook brandend wordt, dat we het hart gebruiken om het op te bergen, die geheimenissen van God, omdat het ons hart verwarmt, omdat we uiteindelijk daar een veel rijkere blik krijgen op de Heer Jezus Christus en nog nauwer in zijn gemeenschap gaan wandelen. En nog meer gaan vertrouwen dat hij de overwinnaar is. Dat hij een plan heeft, wat hij volvoert naar Gods volmaakt bestek. De volgende keer gaan we verder. Amen.